Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad, twee wekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 3 mei en ik ben Frank van Alphen en we gaan het hebben over drie onderwerpen. ABP stapt over op indexbeleggen. Het fonds beloofde jarenlang als een van de weinigen met actief beleggen meer rendement te kunnen boeken. De extra kosten zouden opwegen tegen het extra rendement. Nu is het fonds van zijn geloof gevallen. Wat heeft geleid tot die omslag in denken? Redacteur Tjibbe Hoekstra vertelt er meer over. Achmea Pensioenservice kiest voor het administratiesysteem van IGNH. Op dit systeem gaat het over voor het nieuwe stelsel. Het had een eigen softwarebedrijf, maar dat is afgevallen. Redacteur Samir van Alphen sprak met Arthur van der Wal, divisiedirecteur van Achmea. DNB heeft de afgelopen weken allerlei berichten over toezicht en de transitie naar buiten gebracht. Over de datakwaliteit en over waar DNB op gaat letten tijdens de voorbereidingsfase. Ik sprak hierover met DNB en Samir gaat me er wat vragen over stellen. ABP is afgestapt van actief beleggen en stapt over op indexbeleggen of op passief beleggen. Dat is verrassend, want het is een fonds wat een van de grote fondsen wat altijd actief aan het beleggen was en nu opeens anders over deze zaken aan het denken is. Tjibbe, jij stuitte daarop in het jaarverslag, maar ABP die doet daar wat anders of die zegt van dat wisten jullie al. Hoe zit dat precies?
Nou, ABP zegt de beslissing om over te stappen op indexbeleggen eind vorig jaar al te hebben gecommuniceerd. In een interview op de website van ABP met de nieuwe uitvoerend bestuurder beleggingen Dominique Dijkhuis. Die zegt daarin dat ABP een soort mandje met aandelen gaat bouwen waarbij ze bewust kiezen wat erin komt. Ja, nu kun je zeggen dat een actieve belegger ook zoiets doet. Ze zeggen zelf de termen indexbeleggen en passief beleggen bewust te hebben vermeden om het begrijpelijk te houden voor deelnemers. Alleen is het resultaat ervan geweest, volgens mij, dat niemand nu heeft begrepen wat ze precies bedoelden. In ieder geval wij niet.
Wij hebben het niet begrepen, maar ja, wij zijn geen deelnemers. Misschien heeft het daarmee te maken. En wat is hun redenering? Wat is de reden dat ze van een duidelijke overtuiging afstappen en overgaan op een andere overtuiging?
Nou, het kan ermee te maken hebben dat zij een heel ander bestuur hebben nu dan 2 jaar geleden. Die denken dus ook anders over beleggen. Wat ze zelf als belangrijkste reden geven is dat ze kosten willen besparen. Ja, dat hoor je natuurlijk eigenlijk altijd als reden om passief te gaan beleggen, wat goedkoper is. ABP ligt ook al een tijdje onder vuur vanwege de hoge beleggingskosten. Al is dat vooral vanwege de kosten voor private equity. En daar gaat niks aan veranderen, want de niet-beursgenoteerde belegging blijven ze gewoon actief doen. Dat kan ook niet op een passieve manier. Er is geen index die je daarbij kunt volgen. Maar ook een heel belangrijke overweging is geweest dat de beleggingen in beursgenoteerde aandelen na kosten al jaren achterblijven bij de benchmark. Waar ABP dus eerder zei dat actieve beleggen is duurder, maar dat verdienen we terug via overrendement. Ja, dat blijkt dus eigenlijk niet op te gaan. Dus dat is ook een reden om het roer om te gooien.
Ja, ja, opvallend, want inderdaad, tot voor kort was dat inderdaad de redenering en nu is dat anders geworden. Valt er al iets te zeggen over wat dit nou gaat betekenen voor de aandelenportefeuille? Want ze zijn natuurlijk een enorme belegger.
Besluit is natuurlijk nog vrij vers. Ze gaan dit verder implementeren in het beleggingsplan dat dit kwartaal gepubliceerd zou moeten worden. Maar voorlopig is alleen nog duidelijk dat ze alleen nog actief gaan beleggen als het aan aftrek van kosten aantoonbaar structureel meer oplevert dan indexbeleggen.
Ja, dat klinkt als een mooie bezwering natuurlijk. Dat was daarvoor ook de redenering. En valt er iets te zeggen, er moeten kosten bespaard worden. Nou, dan denk ik onmiddellijk aan de uitvoerder APG, want daar worden die kosten gemaakt voor het beleggen. Daar zitten die actieve beleggers. Worden die ontslagen? Hoe zit dat?
Nou, je zou misschien denken dat ze met minder mensen toe kunnen, omdat ze grotendeels straks waarschijnlijk passief gaan beleggen. Daar heb je eigenlijk niemand voor nodig, alleen een robot. Maar APG zegt zelf dat ze geen plannen hebben om het aantal mensen op de afdeling vermogensbeheer terug te brengen. Er werken nu 1200 mensen. Ze willen niet zeggen hoeveel daarvan precies met de liquide beleggingen, dus waar dit over gaat, bezig zijn, hoeveel met de niet beursgenoteerde beleggingen als vastgoed en private equity. Maar dan blijft dus de vraag staan hoe ze wel hun kosten gaan besparen, want ABP wil lagere kosten en dat betekent dus dat APG ook minder kosten moet maken. En hoe dat gaat gebeuren, dat is volgens nog niet duidelijk.
Nee. Een ander iets, ABP zet zichzelf natuurlijk neer als duurzaam fonds, als een verantwoorde belegger die veel aan ESG doet. Hoe moet ik dat rijmen met indexbeleggen, waarbij je eigenlijk iets minder zelf kunt sturen en een beetje vastzit aan een bepaalde portefeuille?
Nou, Dominique Dijkhuis die zegt in het interview dat ik eerder noemde dat je door over te stappen op indexbeleggen effectiever engagement kunt voeren met bedrijven. Maar waarom ze dat precies vindt, ja, dat is mij niet duidelijk. Als indexbelegger kun je immers niet zomaar meer uit een bedrijf stappen. Dus je geeft eigenlijk een machtsmiddel op. Dus dan kun je zeggen dat engagement juist minder effectief wordt. Die manier. Mijn collega Samir en ik die nemen volgende week een podcast met haar op. Over het nieuwe beleggingsbeleid van ABP. Dus hopelijk verschaft dat meer duidelijkheid hierover.
Ja, inderdaad. Er zijn nog een hoop vragen die open zijn. En ik hoop dat we er binnenkort meer van gaan horen. Dankjewel, Tjubbe. Samir, Achmea kwam in het nieuws vanwege een nieuw systeem wat ze hebben gekozen. Ze hebben een knoop doorgehakt en ze hebben nu het systeem Alvida gekozen van IG&H. Ze hebben ook een eigen softwarebedrijf, dus dan komt onmiddellijk de vraag op waar konden ze uit kiezen?
Nou ja, eigenlijk dus uit die twee partijen, Alvida van IG&H en RAP, het systeem van InAdmin Risco. Ja, het interessantste wat je ook al zegt, hè? Achmea is eigenaar van InAdmin Risco, dus je zou denken dat systeem heeft een streepje voor, maar uiteindelijk is toch de keuze gevallen op een concurrent. Ja, en ik heb Arthur van der Wal gesproken en die zei het heeft te maken met de maakbaarheid van de transitie tussen haakjes.
Die aanhalingstekens die je in de lucht
ja, die zien de mensen, die luisteren zien ze niet, maar nou ja, het is natuurlijk een beetje een cryptische omschrijving, maakbaarheid van de transitie. Maar wat bedoel je daarmee? Nou ja, de tempo en de volgorde van het overzetten van al die fondsen, wat ja, Alvida een beetje voorspiegelde, of eigenlijk IG&H. Dat past heel goed bij het tempo wat Achmea zelf voor ogen heeft en de klanten ook van Achmea. En dat houdt in de praktijk in dat eerst dus Ahold de Hesse overgaat naar de DB-omgeving. Dan wordt de flexibele regeling ingericht en als laatste de solidaire regeling. En uiteindelijk zei Arthur van der Wal ook dat het ook wel een kostenkwestie is, dat het wat gunstiger was qua kosten. Okay. Bij IG&H.
Nou, kosten is inderdaad een goed onderwerp dat je dat even ter sprake brengt. Want we hebben hier voorberichten gehad dat er een aantal klanten bij Achmea zeiden, nou, die rekening die we straks gepresenteerd krijgen voor die transitie, die komt ons nogal hoog over. En een van de kritiekpunten was dat er weinig rekening werd gehouden met de omvang van die fondsen. Uh-huh. Heeft dat een beetje met deze keus te maken voor dit systeem?
Nou, in eerste instantie dacht ik van niet. Want uit eerdere berichtgeving maakte ik zelf op van, nou ja, de bouw van het systeem, dat administratiesysteem, die kosten neemt Achmea op zich. En die miljoenenrekening waarover werd gediscussieerd ging meer over het inregelen van de regeling in het nieuwe systeem en het invaren van die hele pensioentoestand. Maar ja, ik heb er ook nog even expliciet navraag gedaan bij Arthur van der Wal. En ja, hij zei eigenlijk van er komt dit kwartaal een nieuwe inschatting van de kosten die we verwachten te maken. En ook hoe we dat verdelen tussen alle fondsen. En daar zei hij dus wel dat in dat kostenplaatje ook wel wat ze gaan betalen aan IG&H een rol speelt. Dus ja, het heeft toch wel kennelijk allemaal wel iets met elkaar te maken.
Ja, ja, zeker als ze zeggen dat die kosten wat lager zijn dan bij dat systeem wat ze hadden. Wat gaat er gebeuren met die club die ze hebben en die nog een systeem had, het RAP-systeem?
Ja, dat gaan ze uitfaceren. Daar wordt voor de rest niets meer aan ontwikkeling gedaan. En de mensen die bij InAdmin Risco werken, ja, die willen ze op zich wel graag behouden. Omdat Achmea natuurlijk ook allemaal mensen nodig heeft voor het nieuwe systeem en de hele transitie naar het nieuwe stelsel. Dus Achmea zegt dat ze eigenlijk die mensen wel graag willen behouden. Maar ja, daar worden ook allemaal gesprekken nog over gevoerd met de medewerkers van InAdmin Risco. Die zijn ook verleden week geïnformeerd dat de keuze niet op hun bedrijf is gevallen. Maar ja, het is wel bijzonder natuurlijk dat ze met een club in de maag zitten waar ze zelf niet verder mee gaan.
Ja. Hoe ziet het landschap er nu uit? Dit is een van de laatste berichten over een grote uitvoerder die kiest voor een administratiesysteem. We hebben hiervoor, kan ik me in elk geval herinneren, APG gehad, wat met het Deense Festina in zee is gegaan. Nou, zo zijn er met meer van die berichten langsgekomen. Hebben nu de grote clubs eigenlijk hun keuzes gemaakt? Is het een beetje afgerond wat we op dit gebied kunnen zien?
Ja, dat is wel een interessante vraag inderdaad. Ja, APG is naar Festina gegaan. Had laatst ook gemeld een aantal zelfadministrerende fondsen als Hibien, Wolters Kluwer, Heineken, die gaan naar Lumera, PON en Aveben naar Visma Idella. Hoor ik aan catering natuurlijk ook naar IG&H. En ik heb nog even nagevraagd bij een van de experts die bij heel veel van die overgangen betrokken is, Arno Eimker van Quint, dat tegenwoordig Ireneus heet. Ja, en hij zei wel, die markt is inmiddels wel verdeeld. Hij zegt, er zijn niet echt meer grote keuzes te maken. Dus het gaat er nu eigenlijk om, ja, hoe gaat het allemaal draaien, al die overstappen, en gaat het een beetje werken in de praktijk?
Ja, oké. Okay. Dankjewel. Sameer, ik ga het stokje aan jou overgeven, want jij gaat me een aantal vragen stellen over DNB.
Ja, klopt. Want je hebt er onlangs over gesproken met Janko Gorten van DNB. En dat ging dus over het toezicht. En ja, met name natuurlijk ook het toezicht in het nieuwe stelsel of de transitie daar naartoe. Ja, wat viel er te melden over dat toezicht, Frank?
Nou, belangrijk vindt DNB, die zegt het is voor iedereen nieuw. Het is in die zin spannend. We willen verrassingen voorkomen. En dat aan beide kanten. Zowel bij DNB als bij degene die onder toezicht staan, de pensioenfondsen. Dus ze brengen heel veel documenten uit, checklists, Q&A's, beschrijvingen van waar ze op gaan letten. En een van de onderdelen daarvan is ook een nieuw platform wat ze hebben opgericht. En dat doen ze samen met AFM. Dat is een overlegplatform. En daar zitten in de hoofden van de beide toezichthouders die op pensioengebied belangrijk zijn. Jos Heuvelmans en die andere naam is maar even ontschoten. En de directeuren van het Pensioenfederatie en van het Verbond voor Verzekeraars. En ze hebben 6 verschillende pensioenfondsen uitgenodigd die heel erg verschillend zijn om op die manier contact te hebben met de sector.
Oké, nou dat klinkt als een mooie overlegclub. Maar wat gaan ze bespreken?
Nou, ze willen daar problemen die opduiken al in een vroeg stadium signaleren. En dan gaat het niet over de problemen van degene die daar aan tafel zitten, maar problemen die de sector overstijgen. En ze hopen dat door het op een hoog niveau gelijk te bespreken, ze het direct kunnen brengen naar de plekken waar mensen het knopen kunnen doorhakken en kunnen zorgen dat dat niet uit de rails loopt.
Oké, ja, interessant. En ik begreep ook dat er een koproep is van 25 pensioenfondsen waarmee wordt overlegd. Ja, hoe zit dat?
Ja, kopgroep. 25 pensioenfondsen hebben gezegd, wij willen over op 1 januari 2025. Dus dat zijn de fondsen die het eerste naar het nieuwe stelsel gaan. Nou, die krijgen enorm veel extra aandacht, want daar kun je natuurlijk veel van leren. Mm-hmm. Zowel voor die fondsen als voor DNB, als voor AFM, hoe dat allemaal loopt. En een van de consequenties is bijvoorbeeld dat als je een klein fonds bent, wat normaal gesproken niet zo heel veel aandacht krijgt, je, als je in die kopgroep zit, heel veel aandacht krijgt, omdat ze ook willen weten hoe dat allemaal gaat. En ze hebben er ook bij gezegd, nou die kopgroep is 25, maar het zal ons niet verbazen als die kopgroep wat kleiner gaat worden, dat er misschien een aantal fondsen zullen zijn die zeggen, nou, we stellen het toch uit, we gaan toch later, bijvoorbeeld in 2026, over.
Ah, oké. Nou goed, nog een reden om dit goed in de gaten te houden de komende tijd.
Dankjewel, Sameer. Dit was de dekkingsgraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de pensioensector. Op pensioenpro.nl kun je nog veel meer lezen over deze sector en wat er allemaal speelt. Als je ideeën hebt, suggesties, kunnen altijd naar ons toegestuurd worden naar redactie@pensioenpro.nl. Fijn dat je luisterde. We wensen je een fijne dag en tot over 2 weken.